Bijbelstudie aan Efeze, hoofdstuk 4 beland. Een fantastisch brief van Paulus naar de kerk van Efeze, waar hij vooral focust op wie je bent in Christus. Hè, je identiteit in Christus, heel belangrijke brief. En de eerste drie hoofdstukken praten daarover. En dan in het vierde hoofdstuk praat het over, als je identiteit in Christus hebt, als je weet wie je bent, dat je dan moet inspannen door de samenbindende kracht, in vers 3 hier, van de vrede die de eenheid... span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Daar hebben we de voorbije weken over gehad, hoe dat identiteit in Christus heel belangrijk is en dat je dat uitleeft in je dagelijks leven. En een van de belangrijke dingen is om de eenheid te bewaren. We hebben toen over gehad hoe dat God de gemeente gaven heeft gegeven, hè, in de vorm van apostelen en profeten en voorgangers en leraren en evangelisten, om mensen, om de mens dus op te leiden, om mens op te voeden in de volwassenheid in Christus, om het woord te geven, om dan zo samen, dat iedereen zijn deel doet, om samen toe te groeien naar Hij die het hoofd is van het lichaam. Hij die, dus Jezus Christus. Hè? Dus alles wat we doen, alles wat we leren, heeft met de bedoeling om te groeien in Christus. Groeien betekent eenheid bewaren. Hè? Je moet dat vooral onthouden, hoofdstuk 4... Het thema van hoofdstuk 4 gaat over eenheid. Ja? En er zijn zaken die natuurlijk de eenheid bevorderen. En er zijn zaken die de eenheid kapot kunnen doen. Ja? Die gevaarlijk kunnen zijn, hè? Voor eenheid. Die tweedracht kunnen zaaien. En daar gaat hij het over hebben in het laatste deel van dat hoofdstuk. Hoofdstuk 4. We waren vorige week geëindigd met dat we niet boos mochten zijn, hè, of laten we niet, dat we niet mochten blijven hangen in onze boosheid. Hè. We hebben toen verschillende voorbeelden gezien dat boosheid op zichzelf niet slecht is, hè, want de Heer zelf was een paar keer boos geweest of kwaad. Dat was een rechtvaardige boosheid. Belangrijk is dat je niet in je boosheid mag blijven hangen, want boosheid zal leiden tot bitterheid. Bitterheid tot onvergiffenis. Ja? En door onvergiffenis en bitterheid speel je de genade van God kwijt. Want je weet niet meer wat het is om zelf gered en vergeven te zijn. En dan gaat Paulus verder in vers... ...25. Hij zegt... op scherm tonen. Leg daarom de leugen af, spreek de waarheid tegen elkaar, want we zijn elkaars ledematen. Ja? Leg daarom de leugen af, spreek de waarheid tegen elkaar, want we zijn elkaars ledematen. Daar waren we vorige week nog geëindigd. Hè? Als u boos wordt, zondig dan niet, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans. Dat was de laatste vers die we vorige week hadden gelezen. Amen. Want wanneer dat we de zon laten ondergaan, dus blijven hangen in de boosheid, dan geven we de duivel inderdaad een kans om ons bitter te maken. En bitterheid gaat uiteindelijk voor divisie zorgen in de gemeente. Nogmaals, het thema van hoofdstuk 4 is de eenheid te bewaren. Ja? Paulus gaat nu een paar zaken opnoemen die de eenheid kunnen vernietigen. En eenheid bewaren is belangrijk. In het lichaam van Christus, is belangrijk in de gemeente. Ja? Eenheid is belangrijk, eenheid van doel. Ja? Eenheid wil zeggen, we zijn allemaal onderdanig onder het hoofd. Hij is baas, amen. Hij is Heer. Er is niemand Heer onder ons. Er is niemand die belangrijker is onder ons. Er is niemand die God liever heeft of liever ziet. We mogen niet met elkaar vergelijken. Met elkaar vergelijken is ook een eenheidsbreker. Ja, hij is de Heer, hij is het hoofd, hij deelt de orders uit. Ja? En ieder van ons heeft een bepaalde functie in het lichaam van Christus en niet, de een is niet belangrijker dan de ander. Laat de hand niet zeggen tegen de voet dat het belangrijker is. Het hart is niet belangrijker dan de longen. Ieder van ons heeft zijn deel te doen en ieder draagt naar eigen vermogen bij. Amen. Maar we moeten voorzichtig zijn dat we niet eenheidsbrekers zijn door bepaalde handelingen, door bepaalde gedachtegangen. Dat Paulus ook hiervoor zegt, hè, dat je je gedachten constant moet vernieuwen. Doe de nieuwe mens aan. Hè. Denk aan die identiteit in Christus, vernieuw je gedachten. U bent niet meer de oude van vroeger. U bent niet zoals de mensen in de wereld. U leven volgens het principe en de gedachtegangen van de wereld. Nee, u moet uw gedachten vernieuwen. In de rechtvaardigheid en heiligheid van God. Dat is wat hij zegt. En een van die dingen is, leg de leugen af. Ja? Want we zijn elkaars ledemaat. Met andere woorden, leugens zorgen voor eenheidsbrekers. Ja? Die breken de eenheid tussen de ledematen, tussen de leden van de gemeente. Boosheid is een eenheidsbreker. Vers 28, laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijke kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Met andere woorden, elkaar tekort doen, elkaar bedriegen, is een eenheidsbreker. Amen. Vers 29, laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Amen. Heeft ook te maken met die boosheid. Met andere woorden, laat uw emoties niet de bovenhand krijgen. Ja. Sommigen zeggen, ja, ik heb het hart op mijn tong. Ja. Ik zeg wat ik denk. En sommigen zijn daar trots op. Hè? Door te zeggen van, ja... Hè, als je mij kent, dan weet je wat je aan mij hebt. Hè? Je weet wat je aan mij hebt, want ik zeg wat ik denk. Maar dat is niet altijd iets om trots op te zijn. Soms moet je jezelf weten in te tomen. Ja? Ik ken ook een paar collega's op het werk. En die zeggen ook altijd direct wat dat ze denken en wat dat ze voelen en... Kwaadheid, boosheid, troefheid, frustraties, wrok, drift. Minste dat ze voelen, pop, komt eruit. En meestal, na een tijd, is er dan ook vuile taal. Denigrerende taal, frustrerende taal. Ja. Dit is geen positieve eigenschap. Om altijd te zeggen wat je denkt en wat je voelt. Amen. Er moet ergens een filter zijn. Ja? Er moet ergens een filter tussen zijn. En dat de Heer... ons in toom kan houden. Amen. Laten we goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Zodat we weer de eenheid en kunnen opbouwen naar Christus toe. Ik ga nog even vers 31 en dan gaan we naar vers 30. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Hè. Dat zijn allemaal kenmerken dus van die nieuwe mens. Dat zijn kenmerken van de nieuwe man of vrouw in Christus. Al die zaken die we nu juist hebben gelezen, dat zijn praktijkvoorbeelden, zijn vruchten die voortkomen uit uw identiteit in Christus. Amen. Dat wil nou niet zeggen als je eens een keer vloekt en dat je een keer kwaad wordt en je hebt het moeilijk met je emoties, dat je niet opnieuw bent geboren. Dat wil niet zeggen dat je een leugen doet, dat je opeens niet meer opnieuw geboren bent. Amen. Het is een constante vernieuwing van uw denken. Het is een constante overlevering van uw eigen gedachten, uw eigen attitude, uw eigen vruchten aan de geest van de Heer. Het is een constant bekeringsproces. Waar we, als we vloeken, als we gefrustreerd reageren of kwaad zijn, of een keer als we in de auto zitten en we moeten ergens op tijd zijn en je begint aan je stuur te schudden omdat je kwaad bent, dat er een trage voor u zit en je begint gefrustreerd en te vloeken en je denkt van ja, niemand zal het wel horen, het maakt allemaal niet uit, maar natuurlijk, God ziet het. Maar zolang dat je zegt, Vader vergeef me Heer, dat is niet wie ik ben, dat is mijn oude ik. Laat me tot rust komen. God zal met u beginnen te werken. Amen. En hoe meer je je gedachten onderwerpt en geeft aan de Heer, hoe meer dat er ook dat filterproces, hoe meer dat er ook die cleansing proces aan de bezig is. En dat is soms een levenslang proces. Amen. En de Heer weet wat het beste is, want hij kent alle donkerste plaatsen in onze gedachten, in ons hart. En soms denk je dat je er eindelijk bent en denk je van, eindelijk nu, mijn mond is proper, mijn gedachten zijn zuiver. Ik heb het eindelijk gemaakt, ik ben nu eindelijk superheilig. Amen. En dan is er weer een nieuwe situatie waarvan jij dacht dat het allemaal was opgelost en je dacht van, ik heb geen frustraties meer, ik heb geen angsten meer, ik heb geen schuldgevoels meer, ik heb geen dinges meer waarvoor ik moet liegen en weet ik veel wat nog en bedriegen, maar dan komen er toch nog andere zwakheden naar boven die je misschien zelfs niet wist dat er waren, maar God weet. Maar God is bezig aan het knippen, aan het prunen, aan het snoeien. Snoeien, dat is een beter woord, sorry. God is aan het snoeien. Bijtrimmen. Amen. Zodat we meer en meer kunnen schijnen. Een licht zijn voor anderen die in diezelfde duisternis leven, maar jij bent eruit gekomen en jij kan nu dat licht schijnen van wat God heeft gedaan. En dan kan je anderen helpen. Amen. Sorry, vers 32 moet ik nog lezen, dan ga ik naar vers 13. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Amen. Dit is allemaal natuurlijk als antwoord op de wrok en de drift en de boosheid. Omdat de vare, al geschreeuw en gevloek, alle kwaadaardigheid, komt natuurlijk uit een onmacht om te vergeven en los te laten. Het is daarmee dat hij zegt, vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Al te voor ogen houden. Amen. Maar ik wil naar vers 30. Want daar stond, als je dat leest, dan kan je daar misschien een beetje angst voor hebben. Want er staat, maak Gods Heilige Geest niet bedroefd. In het Engels is dat, do not grieve the Holy Spirit of God. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd. Want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Wat denk je dat wil zeggen? Het bedroeven van de Heilige Geest. Of het treurig maken van de Heilige Geest. Wat denk je dat dat wil zeggen in deze context van allerlei zaken dat we nu juist hebben gelezen? Maar de vraag wat mij ten eerste naar boven kwam was, kan God bedroefd geraken zoals de mens treurig kan gemaakt worden? Hoe moet ik me dat voorstellen? Kan God daar in zak en as zitten? Omwille van zaken die wij doen? Of zeggen? Kan God teleurgesteld zijn? Rebecca, wil jij iets zeggen? Is Rebecca met een C, steek je handje omhoog. Jawel. Ja. Mm-hmm. Amen. Ja, juist. Heel goed. En, nog iemand anders? Of ja, Rebecca, wou je nog iets zeggen?
Nee.
Oké, dankjewel. Heel goed. En waarom maakt hij dat bedroefd? Want het heeft de reden. Er staat erachter, want hij is het stempel waarmee je gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Ja? Hij is het stempel waarmee je gemerkt bent voor de dag van verlossing. Nu, wat wil dat zeggen? De stempel, of het stempel, waarmee je gemerkt bent voor verlossing. Dat is dezelfde uitdrukking die ook in hoofdstuk 1 tevoorschijn kwam. Waarin dat we, in hoofdstuk 1 vers 13, waarin stond dat we gemerkt zijn met de stempel van de Heilige Geest. En, weet iemand nog wat dat wil zeggen? Dus, de stempel. Whereby you are sealed in the King James for the day of redemption. Wat wil die stempel weer zeggen? Ja, moeder? Just. Ja. Amen. Inderdaad. Ja. Juist. Inderdaad. Ja. Dat is waar. Inderdaad, die stempel is inderdaad het teken van eigendom. Hè? Dat is in die tijd waren van die koperen stempels die dat ze dan zetten. Op bepaalde waren, hè, waarin dat dan met wax, hè, werd duidelijk gemaakt. Of op documenten waarin dan duidelijk werd gemaakt, hè, dit behoort deze persoon toe. Van, dan stond er een naam op die stempel of soms stond er een bepaald teken op. En dan wist iedereen, ah ja, dit behoort die persoon toe. Ah wel, wij zijn gemerkt met een bepaalde stempel. En zijn naam is Jezus. Amen. Dat wil zeggen, Jezus heeft ons gekocht, heeft ons verlost, heeft ons vrijgekocht. En dus aangezien dat je Jezus toebehoort, wanneer dat we zaken doen die niet beantwoorden aan onze nieuwe roeping, ja, dat is wat Paulus wil zeggen, maken we Gods Heilige Geest bedroefd. Met andere woorden, als we willen teruggaan naar de zaken van waar dat we zijn vrijgekocht, is het alsof we Gods Heilige Geest bedroefd maken. Het is, kun je het vergelijken met wanneer dat een vader, hè, zijn kinderen allerlei zaken geeft en er allerlei dingen voor doet en je leidt je kinderen op. Je voedt ze op een bepaalde manier. Je geeft ze alles wat ze nodig hebben. Maar je ziet dan gaandeweg dat ze af en toe verkeerde keuzes maken. En ze doen niet hetgeen dat je voor ogen had. Ze doen niet hetgeen waarmee je ze had opgevoed. En ze voeren niet de tips uit. Alles wat je erin hebt geïnvesteerd. Hè. Ze gaan opeens een andere weg op. Wel, dat maakt een vader en een moeder natuurlijk in zekere zin bedroefd. Dat wil niet zeggen dat die vader en moeder gaan zeggen van, jij bent mijn kind niet meer. Hey, onder mijn ogen uit. Hey, nu dat je ineens op de andere weg gaat. Nee, het is een zekere zin van, dat is niet wie je bent. Zo heb ik je niet opgevoed. Hey, dat is meestal wat ouders zeggen. Hè? En wat heb jij daar gedaan? Wat hoor ik allemaal op school, wat jij allemaal aan het doen bent? Zo zei je, niet opgevoed. Dat hebben wij niet aan u meegegeven. Dat zeggen de ouders dan, hè. Van waar komt dat? Van wie heb jij dat gehoord? Van wie heb jij dat gezien? Want zo hebben wij u niet opgevoed. Dat is dus eigenlijk, wanneer we die zaken doen, zoals het liegen en het bedriegen en het boos en de wrok en de drift en de boosheid en de geschreeuw en gevloek en de vuile taal, zijn zaken die toeboren aan onze oude manier van doen. En dat zijn zaken die toeboren trouwens, dat brengt niks tot de eenheid. Dat gaat tegen de eenheid in. Denk eraan, het thema van hoofdstuk 4 is eenheid. En er is één ding dat Gods geest heel bedroefd maakt, en dat is natuurlijk zaken die we doen die de eenheid van het lichaam van Christus gaan schenden. Ja? En ik zal het even zeggen. Ik zal een paar andere versen laten zien waarin het belangrijk is om eenheid in de kerk. Hier bijvoorbeeld in 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 10. Ik vermaan u broeders bij de naam van onze Heer Jezus Christus, wees allen eenstemmig en laat er geen scheuringen onder u zijn. Wees vast, aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen. Belangrijk in de Korinthische kerk, want daar waren heel veel verschillende facties, veel verschillende mensen die allemaal voor andere kozen, die aan het vergelijken waren met elkaar. Maar uiteindelijk moest je maar met één iemand vergelijken, dat is met de Heer. Er was maar één iemand belangrijk en dat was de Heer. In Romeinen 16, Paulus schrijft hier in zijn brief naar de Romeinen. Hij zegt, groet elkaar met een heilige kus. Alle gemeenten van Christus, laat u groeten. Ik spoor u aan, broers en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht zaaien. En anderen in de weg staan en die daarmee ingaan tegen alles wat u hebt geleerd. Ga hun uit de weg. Amen. Dus ze moesten oppassen voor degenen die tweedracht zaaien. Tweedracht zaaien is de mensen die mensen tegen elkaar opzetten, waardoor dat er dus geen eenheid meer is. En dan is het alsof het werk van Christus voor niet is geweest en dat maakt de Heilige Geest bedroefd. Ja? Paulus in zijn brief naar Titus, ik zeg het, Paulus was heel streng. Hij was heel streng voor degenen die tweedracht zaaiden. Voor degenen die in de kerken binnenkwamen en broeders tegen broers en zusters tegen zusters opzetten. Hij zegt, hou je verre, Titus 3 vers 9, hou je verre van dwaze speculaties en geslachtsregisters en dat geruzie en gereden twist over de wet, want dat is allemaal nutteloos en dwaas. Ja. Vers 10, wie na twee keer te zijn terechtgewezen nog steeds verdeeldheid zaait, moet je uit de gemeente verwijderen. Je weet dat zo iemand spoor volkomen bijster is en door te zondigen zichzelf veroordeelt. Zo zie je hoe Paulus was altijd gericht op degene die verdeeldheid in de gemeente zaaiden met doctrines en leren die nutteloos en dwaas waren. In dit geval, hij sprak over hou je ver van dwaze speculaties. Dat ging dan over mythes. Hè? Want in de Joodse cultuur had je heel veel mytheverhalen en heel veel zaken waarover men graag wou nadenken. En wat vandaag nog steeds gaande is natuurlijk, zijn heel veel speculaties en theorieën en complottheorieën. En sommigen maken daar zo'n big business van. Zo groot gegeven dat het zelfs leidt tot scheuringen in de kerk. Ja, ze hadden het over geslachtsregisters. Met andere woorden, van welke stamboom kom jij? Van welke familie kwam jij? Was belangrijk voor de Joden. Want ze wouden natuurlijk aantonen, ja, ik ben van de familie zus en zo, en ik ben van rabbi zo en zo, en ik ben van de stam van dit en dat. En dat was dan in de ogen van de Joden had je dan meer aanzien, maar Paulus was heel duidelijk, het maakt niet uit of je Jood of Griek bent, man of vrouw, slaaf of vrij, je bent allen één in Christus. En al die andere zaken waarover dat je discuteert, over van waar je komt, welke huidskleur dat je hebt, welke sociaal status dat je hebt, welke job dat je hebt, maakt niet uit. Het is nutteloos dwaas, want we zijn allen één. En al de rest veroorzaakt divisie. Al de rest is leugens, verleidingen, misleidingen. Amen. Dan hadden ze nog geruzie en gereden twist over de wet. Ja, welke wetten zijn nog belangrijk? Moeten we de Sabbat houden? Moeten we reinheidswetten nog in ere houden? De voedselwet en al die zaken. Volgens Paulus was dat dwaas en nutteloos. Want de wet was aan het kruis genageld door Christus. Ook weer zaken die dus de eenheid in Christus aan het verbreken, waar alles wijst naar je. Vandaag heb je nog steeds diezelfde dingen. Als je kijkt naar het nieuws vandaag, ja, een van de zaken die nu ook heel een hot topic is natuurlijk de oorlog in Israël. Israël-Hamas, de oorlog in Palestina en zowat de gehele christelijke wereld is heel zionistisch ingesteld. En zionistisch, daarmee bedoel ik heel Israël gericht. Ja. En ja, ik begrijp dat wel in het begin, wanneer dat die aanslagen waren gebeurd. Hè. We stand by Israel, heel veel Amerikaanse gelovigen, ook natuurlijk Europese, hè, allemaal direct Israëlse vlaggetjes en we stand by Israel en zo verder. En ik snap dat waarom dat er gebeurt, want ik had dat ook toen ik al die beelden had gezien. Maar van waar komt al dat Zionisme? He, van waar komt al dat pro-Israël gedoe dat redelijk ver gaat, en vooral in Amerika? Het is allemaal uit de context gerukte verzen in Genesis, uit de context gerukte verzen vanuit Openbaringen. Zij plaatsen Israël precies op een bepaalde positie, hoger dan andere volkeren. Sommigen zijn nog van de verkeerde indruk dat Israël een bepaalde een oogappel is voor God. En dan hebben ze Openbaringen niet goed gelezen, want Jezus noemt ze de kerk van Satan in een van zijn brieven. Paulus was ook niet positief ten opzichte van het Joodse volk en de Judaïsten die de christen probeerden terug te verleiden. Hij was helemaal niet positief. Jezus was niet positief. Hij heeft voorspeld in Matteüs 24 dat er een einde ging komen aan de staat van, aan het koninkrijk van Israël als het heilig koninkrijk, en dat het koninkrijk nu ging gaan naar zij die in Christus zijn, want Jezus is de ware Israëliet. En al de gelovigen die voortkomen uit het geloof in Jezus zijn de ware kinderen van Abraham. Dat is wat Paulus zegt. Ja, er is een nieuw spiritueel Israël, en dat zijn zij die opnieuw geboren zijn uit water en geest. Die zijn bekrachtigd met een nieuw hart en een nieuwe geest, zoals Ezekiel had voorspeld. Amen. Er is een nieuwe Messias en zijn naam is Jezus. Amen. En het werd voorspeld in Jesaja dat uit de wortel van Jesse een bevrijder ging komen. Jesse, de vader van David. Hè? Dus uit de stam van David. Amen. Maar er moest een boom omver gehakt worden eer dat er uit de grond een nieuwe sproet kon komen. Amen. Jezus zei toen hij binnenkwam, de bijl staat reeds klaar aan de boom om omgehakt te worden. Jezus. Maar om de een of andere manier zijn de meeste christenen allemaal zo zionistisch, zo dat ze het leed van de Palestijnen en alle andere volken, waartussen trouwens heel veel christenen zitten, En die worden opeens allemaal gedemoniseerd en men gaat alleen maar één kant van het verhaal horen. En het is een heel eenzijdige propaganda. Ik heb geen stelling in heel deze oorlog. Ik vind het verschrikkelijker wat er gaande is. Israël zoals het nu is, is geen gelovig Israël. Dat is een heel politieke, atheïstische machine. Ja. Dat is niet wat God wil. En al de rest wat heel die een eindtijd wil zeggen over Israël, gaat dit en dat gebeuren. Geloof er niet te veel van. Ik zeg zoals Paulus, het is allemaal nutteloos. Het is dwaas. Het zijn speculaties. Er zijn 101 verschillende theorieën. Er komt nooit iets van uit. En het leidt alleen maar tot verdeeldheid. Het leidt verdeeld. Wat moet een Palestijnse vluchteling nu wel niet denken als hij in zo'n kerk binnenkomt en er is daar een retoriek van pro-Israël? Snap je wat ik wil zeggen? Een goede vriend van mij, pastor Andreassen van Noorwegen, hij had een interview deze week, of was vorige week, op Euro Youth. Facebook kan je dat volgen. Dat is een jeugdpagina van de Europese jeugd van onze kerken en verenigingen. En daar kwam hij dan als gastspreker en ze hadden vragen voor hem. En het ging over social media. Het ging over sociale media en hoe je jezelf moet gedragen op sociale media. Hoe jij jezelf moet... wat moet je zeggen? Wat mag je zeggen? Wat mag je niet zeggen op sociale media? Wat moet je doen als christen? Hoe moet je reageren vanuit deze... apostolische christelijke identiteit. Ja? En hij gaf wijze woorden. Pas op, hij is geboren in Noorwegen. Hij is een Europeaan. Ja? En hij zegt zelf, doe niet zoals mijn Amerikaanse broeders en zusters. Hij heeft dat veel gezien. Maar raak niet betrokken in politieke zaken. Ga uw politieke mening niet breed uitsmeren op het internet, op sociale media, want je gaat mensen wegjagen. Tot op het punt dat ze niet meer willen luisteren naar uw zogezegde goede nieuws omwille van uw politieke overwegingen en overtuigingen. Nu, er zijn zaken die we moeten benadrukken, zaken waarover dat we een standpunt moeten innemen. Hè? Er zijn zaken die belangrijk zijn, waarover de Bijbel spreekt. Maar Jezus had nooit een politieke mening. Dat zei pastor Andreessen. Hè? Jezus nam geen politieke kant. Hij was niet bij de Sadduceërs, hij was niet bij de Fariseërs, hij was niet bij de Zeloten, hij was niet bij de Herodianen, hij was niet bij de Romeinen, hij was niet bij de Filistijnen, als die er waren, of Palestijnen. Nee, hij was voor het koninkrijk van God. Hij stelde neutraal en laat wat van God is, geef aan God. Wat van de keizer is, geef aan de keizer. Amen. Maar gij moet uw licht schijnen. Je bent een inwoner van het koninkrijk van God. Je bent hier maar tijdelijk op deze wereld en dus ga geen mensen in het harnas jagen omwille van je politieke voorkeur. En hij zei ook in dat interview, hij had een indruk dat sommige christenen, in Amerika dan vooral, meer bezig zijn met mensen tot president Trump te leiden dan tot koning Jezus te leiden. Hij was er heel empathisch van. Hij zegt hier in Europa, alstublieft, we hebben die cultuur niet, we hebben dat patriotisme niet. Maar begrijp je dat niet? Hij zei, het draait soms meer op social media, op hun rechten om met wapens te kunnen rondgaan, op hun rechten om te kunnen zeggen en denken wat zij allemaal willen, op hun bijna messiaans figuur zoals Donald Trump. Het draait precies allemaal meer daar rond. En andere mensen proberen te overtuigen van hun gelijk dan mensen te brengen naar Jezus. Dat is daar een beetje. En dan denk ik, wat Paulus hier zegt, hou je verre van dwaze speculaties. Wie is belangrijk, wie is belangrijk? Welke politieker is beter dan de ander? Welke partij is beter? Ja, je mag je mening zeggen, maar wees heel voorzichtig op sociale media dat je niet bekend gaat staan om deze zotte liberaal of zotte rechtse. Probeer altijd de peacemakers te zijn. Altijd beide versies open te staan om beide versies van beide kanten te horen. Want als je maar één kant hoort, dan denk je van, ja, alles wat Israël doet momenteel, dat kan precies niet slecht zijn. Maar wat er nu gaande is, en ik heb dus straks de beelden nog eens gezien van kinderen, wiens huis is gebombardeerd geweest. En oké, dat kan ook de schuld zijn van Hamas. Okay, en weet ik veel wat nog allemaal, maar dan kan je toch niet anders dan te zeggen van, vader, wat is hier aan de hand? Help ze beide u te leren kennen. Israël momenteel is antichristus. Die zijn antichristus. Inderdaad, moeder zegt ook, beide partijen zijn blind. De ene zijn verblind door Allah. En de andere zijn verblind door hun nationalistisch gevoel van, God geeft ons dit land, maar God heeft hun dat land niet meer gegeven. Dat is gedaan met dat land. Het beloofde land is nu in Christus en zij zijn antichristus. Zij maken trouwens gebruik van de blindheid van die zionistische christenen en ze ontvangen het geld maar al te graag. Het was trouwens door zionistisch gedachtegoed in het einde van de jaren 1800 dat de staat van Israël terug is herboren. Ze begonnen met Groot-Brittannië en bepaalde zionistische invloeden die terug begonnen te opperen. En dat was ook een bepaalde visie van de eindtijd dat ze hadden. Een verkeerde visie trouwens. En ze begonnen dan na te denken over een terugkeer van Israël Israëlieten, sorry, van Europa naar Israël, wat toen de Palestijnse staat was. En dat stond toen onder invloed van de Ottoman-Turk en daarna de Eerste Wereldoorlog. Maar zwart, ik wil geen geschiedenisles geven, maar heel interessant om dat uit te diepen. En eens om na te gaan welke krachten er allemaal achter de schermen bezig waren om dat mogelijk te maken. Maar er zijn niet veel goede vruchten uit voortgekomen, zoals dat je kan zien. Inderdaad, moeder, bidden voor je vijand. Amen. Het is een spelletje van heen en weer, van wraak en bitterheid, en wraak en weer. Het is never ending. En ik bid dat Jezus inderdaad beide partijen mag redden en dat er christenen zijn. Want er zijn christelijke kerken in Gaza momenteel die ook gebombardeerd worden. Laten we bidden voor deze Palestijnse broeders en zusters. Amen. Trouwens, dat ziekenhuis dat gebombardeerd was 2 weken geleden. Niemand weet nog door wie dat was, maar dat was een... was dat geen Anglicaans ziekenhuis? Ik denk het wel. Als wat. Ik zeg, het is verschrikkelijk wat die moslimterroristen doen. Verschrikkelijk. En ik bid dat ze te weg mogen genomen worden. Maar Israël moet ook inzien dat Jezus de Messias is. Gods volk is zij die opnieuw geboren zijn. Jezus zei, er komt een tijd dat je niet meer moet gaan aanbidden in Samaria of in Jeruzalem. Ja, Jeruzalem is niet meer de hoofdstad van Gods koninkrijk. Er is een nieuw Jeruzalem, er is een nieuwe aarde en een nieuw Jeruzalem. Amen. En dat is in het hart van de mens die de Heilige Geest heeft ontvangen. Amen. En al de anderen die iets anders zeggen, breekt de eenheid van Gods koninkrijk, Gods heilige natie. En zoals Petrus heeft gezegd, wie is Gods heilige natie? Koninklijk priesterschap. Dat zijn wij. Amen. Niemand vraagt daarover. Misschien heb je vragen over heel dat conflict. Misschien heb je bepaalde dingen gehoord op de werkvloer. Hoe zit dat nu met dat? Hoe zit dat nu met dat? Vraag maar. Moeder? Ja, maar... Ja, maar meneer dat hem zegt, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, heeft te maken met, wanneer hij dat zei, heeft te maken met de mensen die de indruk hadden dat de Messias kwam om hun land, hè, om Israël een aparte staat was en vrede te brengen weg van de Romeinen. Hè, dat is wat Jezus wou zeggen. Ja, ja. Maar dat doet Jezus dus wel wanneer hij in de harten leeft van de mensen. Voilà, ja, we moeten vredestichters zijn. Hè? Dus ik wil maar zeggen... Just. Ja, dat is waar. Heel waar. Dat is waar. Maar dat is waar wat je zegt. Inderdaad, pray for Israel. Dat zie je veel. Maar inderdaad, wat voor pray for Palestina. Ik zou het een keer op mijn Facebook moeten zetten. Ik denk dat ik veel haatreacties zou krijgen van christenen. Nee. Ja. Antisemiet. Ja, ja. Maar waar komt het trouwens dat concept vandaan? Dat is oud-testamentisch concept. Dat zijn mensen die niet goed weten wat het nieuwe verbond inhoudt. En ze halen een paar van die teksten aan uit de context, Genesis 12 en zo verder. Maar, nee, dat... Tempel is weg. Amen. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, ja. Mm. Nee, dat is waar. Ja. Ja, dat is waar. Amen. Zijn er nog? Mogen we partij kiezen in Rusland en Oekraïne? En soms zijn er inderdaad zaken. Mogen we partij kiezen? Ik vraag het zal een keer vragen aan broeder Emmanuel. Mag je een partij kiezen in de Tweede Wereldoorlog tussen Nazi Duitsland en de geallieerden? Juist. Amen. Hey, je mag een standpunt innemen, hè? Dat willen we hier niet zeggen. Maar zelfs Paulus, in zijn brief aan de Romeinen, Romeinen 13, hè? Zegt Paulus om u te onderwerpen aan de overheid. En hij spreekt daarmee al aan de Romeinse overheid. De Romeinse overheid die heel antichristelijk uit de hoek ging komen, die de christenen ging vervolgen, die wiens keizers bloeddorstig bezeten waren door Satan. Toch zegt Paulus nog, onderwerp u aan de overheid, doe het goede, hè, en al die zaken. Dus als je natuurlijk, je moet natuurlijk altijd een standpunt innemen voor het goede. Ja? Maar uw geest is vrij om niet bitter te geraken. Uw geest moet vrij zijn, amen, om u niet te laten verleiden, om één kant voor te trekken, amen. Want aan elke kant, van beide kanten, hebben altijd mensen die het slachtoffer zijn. Dat was ook zo in Nazi-Duitsland. Amen. Maar natuurlijk, zij werden toen geregeerd inderdaad door, en moest je wel een kant trekken en of kiezen en zeggen van, ja, dit is duidelijk niet goed, hier moeten we iets tegen zeggen. Maar zo heeft elke generatie zijn moeilijkheden. Een ander voorbeeld, 9-11. 11 september, toen dat... terroristen, de torens zijn binnengevlogen. Natuurlijk, iedereen is daartegen en iedereen kiest de kant van Amerika. Maar hoe heeft Amerika toen gereageerd? Hè? Amerika heeft toen gereageerd en is dan door, op basis van valse leugens en misinformatie, zijn ze dan Irak binnengevallen. Hè? Er waren zogezegd wapens van massavernietigingswapens. Maar zij zat toen in een toestand van wraak. Nou, we willen wraken, we willen degene die verantwoordelijk zijn voor die aanslagen. Hè, dat was in Osama Bin Laden, die ze uiteindelijk na zoveel jaar hebben gevonden. Maar die zijn dan Afghanistan binnengevallen, hebben ze direct ook Irak binnengevallen. Hè, omdat er zogezegd die massavernietigingswapens waren, die er niet waren. Hebben ze uiteindelijk Saddam van een troon gedaan in 2004, denk ik dat was. Maar dat heeft zoveel onheil veroorzaakt, dat het IS heeft gecreëerd. Hij heeft daar een heel machtsvacuüm gecreëerd. Je moet daar maar eens documentaires over opzoeken. En al die radicaal islamitisch gedachtegoed dat er nu allemaal is van IS in Syrië, heel dat gevecht daar in Syrië, dat al tientallen jaren bezig is, is allemaal een nagevolg van de bloeddorstige reactie en wraakactie van Amerika. Ja. Er zit zoveel achter schermen. En natuurlijk, iedereen is voor Amerika. Ja, dat is waar. Maar pas op dat je standpunt niet... Je moet voorzichtig zijn dat je niet direct een heel land kapot gaat maken. En nog meer kwaad gaat veroorzaken. Want wat kwaad heeft het uiteindelijk wel niet gedaan door in Irak. Ja, er zijn dan weer andere stammen. Men heeft proberen... Hoe noemen die mannen daar? De Taliban. In Afghanistan heeft men verdreven voor een paar jaar. Die zijn nu trouwens terug, hè. En die zijn sterker dan ooit en die hebben nu de macht terug over Afghanistan. Ik denk dat het een paar jaar geleden is, hè, toen Biden heeft gezegd, we trekken ons terug, hè. In 2020. En ze zijn terug en sterker dan ooit en ze hebben een stevige grip en ze zinnen op wraak omwille van wat er gebeurd is. Zoveel, ja. Ik zeg, het is een... heen en weer gedoe. Nee, maar een land moet zich natuurlijk verdedigen, hè. Nee. Ja, dat is waar. Ja. Het gaat... Ja. En ik heb schrik. Ja. Zwaar. Het moet proportioneel zijn, dat is waar. Want... Ja. Nee. Amen. Amen, zeker. Dat is waar. Amen. Amen. Dat is waar. Amen. Ja. Amen. Amen. Nee, anders gaat dat niet, dat is waar. Zeker. En ik heb schrik natuurlijk dat deze aanvallen nu, dat ja, in Palestina gaat daar een nieuwe generatie opgroeien die nog intensiever Israël gaan haten. En over 10 jaar, ja, in het Westen, ja. Maar wat? Het antwoord is natuurlijk Jezus. Dat is waar. Ja, amen. In ieder geval, zijn er nog vragen of opmerkingen? Dan gaan we hier afsluiten. Ja, dank u, Emmanuel. Het is natuurlijk makkelijk vanuit onze comfortabele stoel om zo te praten over vrede en zo te reageren. Het is natuurlijk helemaal iets anders om hè, zoals Paulus heeft gezegd, laat alle wraak en bitterheid... Oh, ik kan nog eens even laten zien. Vers 31. Laat alle wrok, drift, boosheid, varen, alle geschreven vloek en alle kwaadaardigheid. Het is natuurlijk makkelijk wanneer alles redelijk goed gaat, maar je moet maar eens worden aangevallen door Hamas of door Israël. En toch, zoals mijn moeder zegt, zijn er getuigenissen van mensen, en dat waren geen christenen, moeder? Die dat dus... Ja, maar die wel de geest van de wet dus eigenlijk bovenbracht in plaats van... de naaste liefde, dus eigenlijk zoals Jezus kwam zeggen, ja? Amen. Dus laten we... Nee, natuurlijk niet. Ja. Zwaar. In ieder geval... Maar laten we beginnen met in onze eigen omgeving dit al toe te passen. Amen. Laten we daar even bidden. Vader, we danken u, Jezus. Laat hetgeen dat u ons heeft gegeven, Heer, onze nieuwe identiteit, laten we dat uitwerken om de vrede, de eenheid te bewaren. Laten we daarmee beginnen in de gemeente. Laten we dat verder uitdragen in onze persoonlijke levens, Heer, in de familie, op de werkvloer. Vader, daar waar u ons heeft geplaatst, Heer, laat ons een invloed zijn, Heer. Dat we vredesdichters zijn, dat we bekend staan, Heer Jezus. Halleluja. Om onze gemoedelijke omgang, onze onpartijdigheid, Heer. Iemand die in het midden staat, beide kanten kan aanhoren. Laten we zijn mensen die staan voor iets, maar tegelijkertijd, Heer Jezus. Halleluja. Open, Heer, om verzoening. Op tot correctie, open, Heer, tot nederigheid, Heer, om bij te leren, Vader. In Jezus' naam. Amen. God zegen iedereen. En tot zondag.